Oké, goedemorgen iedereen. Van harte welkom in de Evangelische Kerk. De vakantieperiode is bijna voorbij, zie ik. Dus iedereen van harte welkom. In het bijzonder ook Ursula. Hè? Voor de mensen die Ursula niet kennen. Ursula is jarenlang pastoraal medewerker geweest in onze kerk. Jarenlang. En nu van Zwitserland en is nog eens op bezoek. We hebben daar leuke momenten meegemaakt. Dat mag gezegd worden, hè, Ursula? Dat mag gezegd worden. Oké, we hebben vandaag onze getuigenisdienst. We krijgen 3 getuigenissen te horen. We gaan eerst beginnen met Anne-Marie, dan Roos en dan krijgen we ook nog Jan als getuigenis. Dus, maar ik wil misschien eerst wel beginnen met een psalm voor te lezen. Een psalm van David. Namelijk, toen op die dag gaf David voor de eerste maal deze psalm om de Heere te loven door de dienst van Asaf en zijn broeders. En dat was bij de inwijding van de ark en de tabernakel. Dat staat in Kronieken 1, Kronieken 16. Loof de Heere, roep zijn naam aan, maak zijn daden bekend onder de volken. Zing voor hem, zing psalmen voor hem, spreek aandachtig van al zijn wonderen. Beroem u in zijn heilige naam, laat het hart van wie de Heere zoeken zich verblijden. Vraag naar de Heere en zijn kracht, zoek zijn aangezicht voortdurend. Denkt aan zijn wonderen die hij gedaan heeft, aan zijn tekenen en de oordelen van zijn mond. Nakomelingen van Israël, zijn dienaar, kinderen van Jacob, zijn uitverkorenen. Hij is de Heere, onze God. Zijn oordelen gaan over de ganse aarde. Denk aan zijn verbond voor eeuwig, aan de belofte die hij gedaan heeft tot in 1000 generaties, aan het verbond dat hij met Abraham gesloten heeft en zijn eed aan Isaac. Loof de Heere, want hij is goed, want zijn goedertierendheid is voor eeuwig. En zeg, verlos ons, o God van ons heil, en breng ons bijeen en red ons vanuit de heidenvolken, omdat wij uw heilige naam loven en ons beroemen in uw lof. Geloof zij de Heere, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En heel het volk zei, amen, en het prees de Heere. En ik denk dat we dat ook vandaag mogen doen, van amen zeggen. Het zij zo, dat we inderdaad als gemeente ook de Heer mogen loven, dat we zijn daden bekend mogen maken. En misschien gaan we dat ook straks horen in de getuigenissen, hoe goed God is. Hoe ondanks wij soms ontrouw zijn, Hij getrouw is. Spreek van zijn wonderen, schenk aandacht aan zijn wonderen. Laat het hart van wie de Heere zoeken zich verblijden. Dan mogen wij ook dat vandaag weer doen. Namelijk, zoeken naar de Heere, vragen naar de Heere en zijn kracht. Omdat we inderdaad ons mogen verblijden. We gaan ook een aantal liederen zingen, ik denk 3-4 liederen. Dan krijgen we eerst het getuigenis van Annemie. Het kindermoment komt ook nog. En dan zien we verder. Maar ik ga eerst de dienst toch beginnen om de zegen. Vader, we danken u dat wij vandaag ook weer voor uw aangezicht mogen komen als gemeente met broeders en zusters, Heere. Omdat we inderdaad de Heere mogen zoeken, ons mogen verblijden in uw naam en van uw wonderen mogen horen en ook mededelen. We danken u dat u inderdaad onze God bent. We danken u dat wij verlost zijn, dat we mogen weten dat Jezus voor ons aan het kruis is gegaan, dat we gekocht en betaald zijn. En dat we door de genade en de liefde van u, Heer, ja, kinderen van God mogen genoemd worden en dat ook zijn. Wij vragen uw zegen over onze dienst, Heer, tot lof en eer van uw naam. Amen.
Prijs aan alles van de aard, alle heiligen aanbidden hem. Wie is als hij, alleen maar ook het lam, zitten op de troon.
Thank you.
mijn Heer. U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig. U bent zo geweldig, goed voor mij. We
gaan nu het lied van de maand doen. We gaan via YouTube doen voor samen te kunnen zingen. Ook mijn ondersteuning. Normaal moeten we dat doen, maar vandaag moet ik ook ondersteuning hebben van dat. Maar het gaat over Smaak van Redders. Dus dat is een lied dat ik eerlijk gezegd dat ik voor de eerste keer gehoord had. Dus het is voor mij ook een ontdekking. Maar ik vind de woorden wel heel belangrijk en heel, moet ik dat zeggen, een heel goede samenvatting van wat het voor ons, welke smaak we kunnen hebben als we later met God kunnen leven en voor een eeuwigheid. Dus het is nummer 810 via... Ah ja, dank je wel. Ja, het is via YouTube.
Onze gastheer, hij heet al zijn kinderen welkom, om te proeven van genade, hij diezelfde maaltijd is. Wij breken nu het brood, we drinken van de wijn, totdat de dag er is. Dat we bij hem zijn. Wij leven door zijn dood, genezen door zijn pijn, verlangen naar de dag dat we bij hem zijn. Samen denken aan zijn sterven. Zullen vergeten wat de prijs van vrijheid is. Wij breken nu het brood, we drinken van de wijn, totdat de dag er is dat we bij hem zijn. Wij leven door zijn dood, genezen door zijn pijn, verlangen.
Yeah.
zullen vergeten wat de prijs van vrijheid is.
Amen. Ik ga aan de kinderen vragen om allemaal te komen van voor. Van voor te komen. Hallo. Oké. Dus het lied, we gaan dat ook via YouTube doen. Dat is Manna in de woestijn. Ik weet niet of... het is ook een dankliedje. En zijn er dingen die, waarvoor jullie God moeten danken? Voor wat allemaal gebeurt nu? Het is nu vakantie. Hè? Is dat leuk, vakantie? Ah, ja. Dus we kunnen heel veel... Dus er zijn leuke dingen die geweest zijn. Veel mensen die op kamp geweest. Geertrui heeft dat ook vorige week gezegd. Maar ook nog dingen die leuke dingen die nog komen. Dus we denken dat we allemaal God kunnen bedanken. Ik weet het niet, maar ik vind het altijd leuk als leuke dingen zijn die moeten nog komen. En het lied gaat een beetje over dat. Het is een dankliedje. Oké, dus we gaan allemaal samen dat lied ontdekken en samen zingen.
Dank u voor het eten op mijn bord.
Dank u wel.
Dank u dat ik steeds wat groter word.
Dank u wel.
Vader van het leven, wij danken samen dat u alles hebt gegeven. Amen. Dank u dat ik woon onder dit dak. Dank u dat ik veilig spelen mag.
Dank u wel.
Vader van het leven, wij danken samen dat u alles hebt gegeven. Amen.
Van jullie bidden voor de zondagklas? Ja. Oh ja, kom anders.
Dank u, Heerod, voor deze dag. Dat deze dag nog een leuke dag mogen hebben. En dat het nog een gezegende zondag mag hebben. In Jezus' naam, amen.
Amen. Aha, ik hoor iets vandaag. Iemand bij de kinderen die jarig is. Oh. En is het leuk om jarig te zijn? We kunnen ook God bedanken daarvoor. Hoe oud ben je? Kom ik hier? Zeg maar al.
4 jaar ben ik.
Dus Leen is vandaag, zeg dat nog?
4 jaar.
Ja, en we kunnen echt... God bedanken, daarvoor. Heb je veel cadeautjes gekregen?
De kindjes kunnen misschien zingen.
Ja. Ah, ja, ja, ja. Happy birthday, lieven. Dans alle lieven. Dans als ze lieven in de gloria. In de gloria. In de gloria. Hip, hip, hip. Hoera. Hip, hip, hip. Hip, hip, hip. Jullie mogen naar de zondagklas.
Zo, we gaan luisteren naar het eerste getuigenis. De bibber staat al op anemie, maar straks krijg je een cognac en alles valt weg. Allee, succes.
Ik ben dus anemie, ja, dat weet je ondertussen. En ik werk graag met klei. Samen met Ria hebben we eens gekleed met de kinderen. Dat was heel tof in de kerstvakantie. Werken met klei doet me denken aan verbinden. God schiep de mens uit klei. En God blies zijn geest in Adam. Ze wandelden, en in Eva natuurlijk ook. En ze wandelden met God. En God was met hen verbonden. En toen kwam de zonde in het leven van de mens. En dat was er die scheiding. De verbinding was weg. Jezus heeft ons nieuw leven gegeven door één te worden met zijn schepsel, met de mensen. En hij kon het zoenoffer zijn, omdat hij zonder zonde was en is. Hij heeft zichzelf gegeven aan het kruis. En doordat Jezus altijd wel van zijn vader doet, is de breuk, de scheiding die door de zonde kwam, hersteld. Daardoor is er voor ons opnieuw een relatie mogelijk met God. Als je werkt met klei, dan moet je zorgen dat alles goed verbonden is. Want anders heb je barsten. Het bewerken van klei houdt in dat je het soms moet kneden. Soms moet je de klei laten rusten, omdat die te droog of te nat is. De juiste aanpak is dus heel belangrijk. En klei bestaat in verschillende soorten, kleur, samenstelling. En die kunnen een mooi geheel maken. En als ik iets wil maken in klei, is er zo'n beeld dat ik in gedachten heb. Het eindresultaat is niet altijd wat ik verwacht had. Maar als we ons in de handen van de pottenbakker laten vormen, dan vormt hij ons naar zijn beeld. Hij ziet al het beeld dat af is. Hij zal het werk dat hij begonnen is afmaken naar zijn beeld, want hij heeft de perfecte aanpak. In het kleien moet ik soms wachten om verder te werken. En zo is dat ook met God. Als we bidden, krijgen we niet altijd direct antwoord. Soms wel. En die momenten, dat zijn dan voor mij een mijlpaal. Daar moet ik me echt aan vasthouden. Als je dan soms een keer terugkijkt en ziet wat God gedaan heeft. En zo kan ik ook groeien en in vertrouwen. Ik zou veel voorbeelden kunnen geven hoe God me geholpen heeft. Maar ik ga dat niet doen, want ik ga dat dan wel een keer, allez, het past een keer onder elkaar vertellen. Maar het zou nu anders te lang duren. Maar eigenlijk is het zo dat het geloven is echt een groeiproces. En als we in de handen van de pottenbakker zijn, dan moeten we echt weten dat we veilig zijn, dat dat echt goed komt. Dat is, ja. En ik zou graag eindigen met het psalm 139, omdat dat ook wel een van mijn lievelingspsalmen is. Heer, u kent mij, u doorgrondt mij. U weet het als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong of u geer kent het ten volle. U omsluit mij van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Wonderlijk zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. Hoe zou ik aan uw aandacht kunnen ontsnappen? Hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel, u tref ik daar aan. Lag ik neer in het dodenrijk, u bent daar. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden. Zou uw rechterhand mij vasthouden. Al zei ik, laat de duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht. Ook dan zou het duister voor u niet donker zijn. De nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Hoe rijk zijn uw gedachten, God, hoe eindeloos in aantal, ontelbaar veel, meer dan de zandkorrels. Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u. Tot daar. Ja, ik wil God danken omdat hij zo goed en zo machtig, zo machtig is. Ja, voilà.
Dus. Ja. Heer Jezus, wij danken u voor het getuigenis. We danken u dat we mogen zien, Heer, door mensen heen de volharding van het geloof, ook in moeilijke tijden. En we vragen uw zegen over het gezin van Jean-Marie en Annemie, Heer, met de kinderen. Heer, omdat wij ook verder mogen getuigen van de genade, de liefde en de goedertierendheid die u bewerkt in hen en in ons allen, Heer. Heer, zegent hen. Dat vragen we in de naam van Jezus. Amen.
Amen. Dank u wel.
Zo, ik denk dat we nu Roos krijgen. Roos gaat eerst een lied zingen. Ah, eerst een getuigenis. Oké.
Goedemorgen iedereen. Alles goed met jullie? Oh, ik ben eigenlijk ziek. Ik moest eigenlijk in mijn bedden, maar ik liever wel hier zijn. Zoals jullie weten, ben ik 1 jaar weg geweest naar de Filipijnen. April 2004 tot 29 april 2025. Oké. Er zijn veel gebeurd in de Filipijnen. Veel goede dingen natuurlijk, daar zijn ook minder goed. Maar ik ga wel gewoon vertellen wat er allemaal gebeurd daar. Natuurlijk nieuwe mensen hebben weer in de kerk gekomen, vooral jongeren. Maar het is gewoon een klein beetje moeilijk, omdat de jongeren komen een keer naar de kerk. En dan gaan ze naar Manila om te studeren. Dus we hebben een weer kwijt, maar toch, altijd God brengt altijd nieuwe mensen. We hebben ook evangelisatiewerk gedaan. We hebben alle... Niet alleen maar een paar arme weken bezocht. Ik denk 3 keer of zo met eten. En een paar mensen daar mensen van de arme weken. Een paar van hen zijn nu aan het komen in de kerk. We hebben ook voedselbedeling gedaan. We hebben ook, er zijn ook mensen die daardoor ook naar de kerk komen. Maar meestal soms ze hebben een probleem, want ze kunnen niet komen omdat ze hebben geen geld om het hun transport te betalen. Zoals jullie weten, ons centrum is nu ook eventplace gekomen. Er zijn mensen die komen events doen, bijvoorbeeld verjaarden of zo. En trouw, daar was ook al een trouw geweest. Maar ook van de senioren. Maar de senioren, want daar is altijd, ze zijn niet christen, maar ze zijn katholieken. Maar daar is altijd boodschap. Dus ze geven, onze kerk geeft altijd boodschap aan de mensen. Of getuigenis. Daar waren ook van andere dorpen met vrouwenorganisatie. En die geven ook getuigenis aan de mensen als ze komen. We hebben ook huisbezoeken gedaan. En zieken bezoeken en bedden. En ik kan wel zeggen, ik denk later, misschien voor ik vertrek weer naar de Filipijnen in november, ga ik een getuigenis daar geven. Want daar zijn echt mooi om te zien, dat de mensen genieten en zo. Dus echt, God is echt aan het werk daar. Kortom, ik ben gewoon zo blij wat God is aan het doen. Ik ben gewoon blij wat God is aan het doen daar in de Filipijnen. En hoe meer dat ik ervaar, hoe meer dat ik nog meer ervaren. En ik kan weer wel wat wil zeggen, is dat jullie misschien beseffen dat niet, maar jullie zijn, onze kerk is een grote deel van de kerk daar. Want de kerk is daar niet begonnen zonder de pottenbakker. Zonder de mensen van de pottenbakker. De silekwa mag er gebeuren, bekeringen en zo. Ik denk altijd dat is vruchten van vertrouwen op mij ook, van jullie, van de Filipijnen. Dus zonder deze kerk, daar is geen gemeente daar in mijn dorp. En ik ben daar heel dankbaar van. En nu wil ik gewoon een samenvatting. Ik weet het niet als gaat werken. Ja, de video. Ik wil gewoon samenvatting doen van dat. Wat is allemaal gebeurd? Dat is nog niet helemaal. Maar ik heb eigenlijk wat bereid. Maar mijn telefoon is kapot geworden. En ik kan niet meer open doen. Dus ik heb gisteren nog zeer dingen samengesteld. Maar dat is niet allemaal dat. Maar toch, daar zijn een paar activiteiten die daar is. En ik hoop dat jullie kunnen zien ook wat God is aan het doen in de Filipijnen. Dus.
Roos heeft dus ook een lied voorbereid. Het is al een aantal weken dat ze mee aansprak.
Mag ik meer micro hebben, alstublieft?
Het is oké, doe maar.
Ja, ik ging normaal eens niet zingen, want ik ben echt... Ik voel me ziek. Maar ik ben dingen van al de liedjes dat we zingen, is ook over Jezus danken. En mijn liedje dat ik ga nu zingen, is ook over dat. Ik weet het niet als ik dat kan zingen, maar ik ga toch proberen. Want ik ben eigenlijk iemand die zo... Als ik niet probeer, ga ik niet weten. Nee. Dus ik ga proberen. Dit laat me herinneren van in 2000. Ik weet het niet, Bernard was daar... Is het in 2000? Dat ik ben in de dingen... Bernard heeft me ingeschreven in een wedstrijd. En ik heb juist een mandel operatie gehad. En ik kon niet praten. Maar ik ben toch daar gegaan. Uit gehoorzaamheid, want... Ik was aan het bedden aan het. Ik zei, ja, ik kan niet gaan. Want daar is de organisator zei, naar mij gebeld, dat daar is iemand die wel niet meer meedoen. Dus ik mag meedoen. Mag weer meedoen. Hij zei, ja. Ik zei, ik kan niet meedoen. Maar toch, hij heeft de telefoon niet toegedaan zonder dat ik zei ja. En ik heb ja gezegd, maar ik zei tegen God, kijk, luister naar mijn stem. Maar in mijn hart zei, ik luister naar mijn stem, jij luister naar mijn stem. En ik ben daar gegaan met bieven dingen, met een cassette, kopie of cd. En gezongen, ik was helemaal alleen. Iedereen was in de groep, met de groep en al. Ik was de enige die alleen is. Maar, en ik kon niet praten. En de jury zei, oei, die mijn broer zou niet kan zingen. Maar toch had mij laten tweede prijs winnen. Dus ja. En ook nu is het een wedstrijd. Maar excuses als het niet gaat. Maar ik kan mijn best proberen. En we hebben ook maar één keer geprobeerd, gerepeteerd. Dus ja, dat is even bieven.
Thank you for your goodness. Thank you for your kindness. Thank you for all the things you do. Oh, Jesus, thank you.
Dat een vrouwenstem helemaal stil voelt. Amai, zo krachtig. Zo, we gaan bidden. Heer Jezus, we danken u ook voor Roos. Heer, ook voor het werk in de Filipijnen, voor haar inzet en voor de gemeente al daar. U weet hoe moeilijk het soms is, maar we bidden voor dat werk daar in de Filipijnen. Wilt u het zegenen? Mag ook zij verder gebruikt worden daarin? En ook het ganse team en de gemeente, dat de naam van Jezus ook daar mag verder verkondigd worden. Heer, we danken u daarvoor, in de naam van Jezus. Amen. Bedankt. Ik denk dat we nu gaan luisteren naar Jan.
Ja.
Annemie en Roos, hartelijk dank ook voor jullie getuigenis. Ik denk dat het een beetje een rode draad vandaag zal zijn. Vertrouwen in God, heb ik precies de indruk. We hebben niet afgesproken. het is eigenlijk ja, een beetje mijn bedoeling om... Het zal eigenlijk een beetje een mengeling zijn tussen een persoonlijk getuigenis en eigenlijk een mini-preek. Mijn excuses daarvoor. Een mengeling. Het is eigenlijk gewoon zo. Dus eigenlijk, we weten als gelovigen, of ik weet als gelovige, dat de Heere God van ons vraagt dat we ons vertrouwen in de Heer Jezus Christus stellen. Dus we weten het allemaal. Maar soms kunnen we hebben, dat klinkt eigenlijk een beetje als een, helaas soms, omdat we mensen zijn, klinkt dat soms als een dooddoener. We weten dat, dat staat in Gods woord. Maar in de dagdagelijkse praktijk kom je tot besef dat dat eigenlijk niet zo, dat dat eigenlijk niet zo eenvoudig is. En als je bijvoorbeeld... als je dus als je christelijk bent opgevoed, dat is een enorm voorrecht. Maar langs de andere kant heeft dat ook gevaren, omdat je de neiging hebt om op je... wat je gewoon bent om daarvan, zo te leven. Maar uiteindelijk kom dan tot de ontdekking dat er dan zaken gebeuren waardoor dat je in feite, je comfort in feite, wat je gewoon bent, dat dat eigenlijk dat dat voor je voeten wordt weggemaaid. Dat kun je soms hebben. En daarmee worstel ik daarmee. Dan heb ik dan zo'n beetje zitten zoeken in Gods woord. Wat zegt Gods woord daarover? En hoe beleef ik dat eigenlijk? En ook, je weet ook, van in de wereld er gebeuren dus heel wat zaken die eigenlijk God verdrietig stemmen. En soms kan je dat eigenlijk ook een beetje angstig en onrustig maken. En dreig je natuurlijk van je vertrouwen in Christus, dat wordt een beetje ondermijnd. Dat kan door je gedrag zijn of dat kan door van alles zijn. Maar het is wel belangrijk van als je dus vertrouwen in Christus stellen. Uiteindelijk is het wel belangrijk om te weten, er zijn bepaalde zaken die daar wel mee te maken hebben. Dus vertrouwen in Christus kan niet zonder geloof, want uiteindelijk geloof in de Heer Jezus Christus is eigenlijk de basis. Want als je Jezus Christus, als je daar niet in gelooft, je kunt moeilijk iemand vertrouwen waar dat je niet in gelooft. En dat is eigenlijk wel vertrouwen, en dat is eigenlijk ook, en vertrouwen is ook hopen. En dus eigenlijk vertrouwen, dat is een bepaald begrip, ga ik ietsje proberen uitleggen. Vertrouwen is eigenlijk met zekerheid hopen. En in een hele definitie, wat dat vertrouwen met zekerheid hopen, kan je lezen in Hebreeën hoofdstuk 11, vers 1. Geloof is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. En dat staat in Hebreeën hoofdstuk 11, vers 1. En eigenlijk, ik kan dat niet beter zeggen. Het staat zo klaar en duidelijk in Gods woord, ik kan het niet beter formuleren. Dus eigenlijk ook, geloof is ook in geloof in de Heer Jezus Christus eigenlijk, om wat dat hij heeft gedaan. En dat heeft eigenlijk te maken met heilszekerheid. En omwille van wat Jezus, de Heer Jezus Christus, voor u gedaan heeft, mogen wij met zekerheid hopen. En je kunt dat, als je dat thuis kunt, kunt dat thuis nalezen in Johannes hoofdstuk 3, vers 16 en Romeinen 10, vers 9 en 10. Dus ik ga daar nu niet verder op in, maar als je daar kunnen we dat verder op kunnen dat verder in vinden. Dus geloof is eigenlijk in de Heer Jezus Christus, is eigenlijk de basis. En in Johannes 3, vers 16 belooft hij in feite ook, dankzij het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, mogen wij ook, als we daarin geloven, belooft de Heer Jezus Christus eigenlijk ook eeuwig leven. Dus, en dat is eigenlijk, dat geeft eigenlijk een vertrouwen. Dus, maar dat eeuwig leven, dat is langs de ene kant een toekomst, maar langs de ene kant is dat ook al een stuk nu. Maar nu mogen we nu is het meer eerder leren wandelen met de Heer Jezus Christus eigenlijk. En dat is eigenlijk met vallen en opstaan, en ook omdat we eigenlijk ook nog in een vergankelijke wereld leven. En dus we hebben nog altijd te maken met de gevolgen van de zonde, van pijn en ziekte en zo. Maar dat is tijdelijk. Maar Christus is gekomen om het om te verloren, te zoeken en te redden. En heeft al eeuwig leven beloofd, dat is al een feit. En later gaat dat ook, en later zal dat ook werkelijkheid worden. En nu, in de tussentijd, mag ik nu leren om... Ja, dus we worden geconfronteerd ook met de kleine kantjes van onszelf en ook met bepaalde zaken. Dus daar worden we ook mee geconfronteerd. En dan leren we eigenlijk wat het betekent om God te vertrouwen. Maar vertrouwen kan uiteindelijk... als je kijkt naar wat de Heer Jezus Christus gedaan heeft, zijn offer op Golgotha, is eigenlijk ook een bewijs van Gods liefde. Want je kunt moeilijk iemand vertrouwen. Als iemand die niet liefde is, en dat is Jezus, de Heer Jezus Christus is liefde, omwille van het feit dat hij liefde is, vertrouwen. Je kunt moeilijk iemand vertrouwen die bijvoorbeeld vol zit met haat en wrok. Dat is moeilijk om zo iemand te vertrouwen. Dat gaat niet. Dus daar zit een verband tussen. En dan heb je natuurlijk bijvoorbeeld in de Bijbel heb je natuurlijk tal van voorbeelden van wat dat eigenlijk vertrouwen betekent. Ik ga er twee toelichten uit het Oude Testament en één of twee in het Nieuwe Testament. Er zijn er veel te veel. Ik kan dat moeilijk allemaal vertellen. Dus het eerste voorbeeld van zijn trouw eigenlijk is bijvoorbeeld Gods verbond met zijn volk. En God eigenlijk, de Heer Jezus Christus, dus eigenlijk God Vader, heeft eigenlijk Abraham geroepen uit Ur der Chaldeeën. Dus Abraham leefde dan uiteindelijk in Babylonië, onder een heel hoogstaande cultuur. En op een gegeven moment heeft de Heer hem geroepen en die zegt, je moet weggaan en je moet gaan naar een land die ik u wijzen zal. Dus, en zo is dan eigenlijk Abraham is dan eigenlijk de vader geworden van veel volken. En ook, dus uit Abraham is dan ook het Joodse volk te ontstaan. Dus God heeft zijn verbond gesloten met Israël en dan later ook met ons. En uit het leven van Abraham kunnen we dus zien dat uiteindelijk dat hij eigenlijk maar vallen en opstaan geleerd heeft om wat het betekent om op God te vertrouwen. En dus het is eigenlijk het voorbeeld van Abraham. En waarom heeft Abraham dan kunnen leren wat het betekent om op God te vertrouwen? En dat ga ik toch wel iets lezen. Dat is Hebreeën hoofdstuk 11, vers 8 tot 10. Dus eigenlijk Hebreeën hoofdstuk 11. Ik kan het niet beter zeggen, dus ik lees het voor vanuit de schrift. Hebreeën hoofdstuk 11, vers 8 tot 10. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En Abraham is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is Abraham een inwoner geweest in het land van de belofte, als in een vreemd land, en heeft hij in tenten gewoond met Isaak en Jacob, die mede erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want Abraham verwachtte de stad die fundamenten heeft waarop God de bouwheer eigenlijk en de ontwerper is. En dan, als je dat weet, dat God te vertrouwen is, ja, de betekenis van wat vertrouwen ook wil zeggen, is bijvoorbeeld, je kunt ook je vertrouwen zoeken in mensen, of gaat u uw vertrouwen zoeken in de Heere God. Bijvoorbeeld in het Oude Testament had je bijvoorbeeld koning Asa, die leefde dus eigenlijk in het Tweestammenrijk, dus het Joodse volk was gesplitst in het Noordrijk en in het Zuidrijk. En het Zuidelijke Rijk werd aangevallen door vijanden die groter en sterker dan hem waren. En dan heeft koning Asa dan eigenlijk op God vertrouwd. En God heeft Juda geholpen om de vijanden dus te overwinnen. En dan, helaas, vertrouwen we niet altijd op de Heere God. En in zijn latere leven was er een strijd met het Noordelijk Rijk, dus Israël, die dus eigenlijk in opstand gekomen waren tegen het huis van David, als een gevolg van afgoederij. En er was altijd vaak een strijd tussen het Noordrijk en het Zuiderrijk. En toen de Asa bedreigd werd door het Noordrijk, dan ging hij bij de vijand gaan om hulp, in plaats van op God te vertrouwen. En God heeft hem dat eigenlijk wel kwalijk genomen. En heeft dan een profeet gestuurd, maar heeft daar eigenlijk niet naar geluisterd. En ook op een gegeven moment werd hij ziek. En dan ging hij een dokter raadplegen. En uiteraard is dat niet verkeerd, maar hij stelde meer zijn vertrouwen in de dokters dan in God zelf. En dat is soms vaak, bij mij het geval soms ook. Soms vertrouw ik meer in mensen dan in God zelf. En dat is natuurlijk wel, nefast eigenlijk, omdat je dan het vertrouwen in God beschaamt. Dan op een gegeven moment heb je ook nog bijvoorbeeld, dus het Joodse volk is dan eigenlijk in ballingschap gegaan, 70 jaar ongeveer, omwille van hun ongehoorzaamheid. En dan heeft God de beloofd dat ze dan uiteindelijk gingen terugkeren. En dan is er een kleine gedeelte teruggekeerd, dus de ballingen uit Babel. Die zijn dan naar Jeruzalem mogen gaan om eigenlijk de tempel te herbouwen en om zich daar dan te vestigen. En dat heeft God zo geleid. Maar er is dan ook tegenstand gekomen. Dus de omliggende volken waren er niet zo happy mee. Ze hebben dan dat proberen tegenwerken. De werken hebben dan 15 jaar ongeveer stilgelegen. En dan zijn dan profeten, God heeft dan profeten gestuurd, zoals bijvoorbeeld Haggai en Zacharia. En ook schriftgeleerde priester Ezra. En dus die zochten eigenlijk het goede voor hun volksgenoten. En doordat zij dus eigenlijk zij vertrouwden dus eigenlijk op God. En daardoor konden ze dan verder dus de tempel herbouwen en de stad en de muren opnieuw oprichten. Dus dat is eigenlijk een voorbeeld uit het Oude Testament. Dan ga ik nog een voorbeeld aanhalen uit het Nieuwe Testament. Ik heb dat getiteld Vertrouwen op Gods goedheid en zijn beloften. Je kunt bijvoorbeeld aan de hand van bijvoorbeeld, je weet op een gegeven moment in het Nieuwe Testament, Zacharias was een priester, hij was getrouwd met Elisabeth, en zij konden geen kinderen krijgen. En dan op een gegeven moment is dan de engel Gabriel verschenen aan, op een wonderlijke manier aan dus de priester Zacharias. En hij voorspelde dat eigenlijk Elisabeth zwanger zou worden. En menselijk gesproken was dat eigenlijk niet mogelijk. Maar toch heeft God dus eigenlijk gedaan wat hij voorspeld had. Dus uiteindelijk, dus Elisabeth is dan zwanger geworden. En uiteindelijk is dan Johannes geboren. Dus eigenlijk Johannes de Doper. Die dan later dan eigenlijk als wegbereider van Christus. Dus hier heeft God, getoond dat hij zijn belofte waarmaakt en dat hij te vertrouwen is. Maar helaas is dat natuurlijk bij mij niet altijd het geval. Dus bijvoorbeeld, we hebben wel een mooie belofte, bijvoorbeeld. In 2 Timotheus hoofdstuk 2, vers 13, dan staat er: als wij ontrouw zijn, blijft God getrouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. Want uiteindelijk is dat... Zichzelf verloochenen kan hij niet. Dat komt niet overeen met Gods wezen. En als ik weet dat Christus te vertrouwen is, dan, als ik daarvan doordrongen ben, dan wordt mijn hart vervuld met dankbaarheid. En hoe kunnen we dat eigenlijk uiten? Dat kan bijvoorbeeld zijn door dankliederen te zingen, Ik denk dat we vanmorgen gedaan hebben. Dat kan ook voor een dankgebed zijn. En dat geeft dan eigenlijk, dus dat is eigenlijk dan, eigenlijk is dat innerlijke vreugde. En die innerlijke vreugde, dat is niet altijd hetzelfde als bijvoorbeeld, dat is anders dan bijvoorbeeld blijdschap. Of zo dat je gaat forceren. Soms heb je een kinderliedje van blij, blij, mijn hartje is altijd blij, want Jezus is een vriend van mij. Dat is een mooi kinderlied. Maar in de praktijk, hoe dat je daar naar gedraagt, kan dat een gemaakte vreugde zijn, want wij moeten als christen blij zijn, snap je? En als dat geforceerd is, is dat geen innerlijke blijdschap. Innerlijke blijdschap, ondanks de omstandigheden, dat is eigenlijk blijdschap die eigenlijk God bedoeld heeft. En die innerlijke, mijn inzien kan die innerlijke blijdschap eigenlijk niet zonder een gebed. Want als je uit jezelf probeert om de innerlijke blijdschap en te leren vertrouwen op Christus, als je dat gewoon probeert te doen, gewoon vanuit jezelf, dan lukt dat niet. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de Heer Jezus, dus op een gegeven moment de apostelen. Dus de discipelen hebben dus zeker 3 jaar met Christus, of Christus heeft 3 jaar met zijn discipelen opgetrokken. En op een gegeven moment vroegen de discipelen aan de Heer Jezus van, we zouden graag van, ja, Jezus bad vaak, en de discipelen wisten dat. En op een gegeven moment vroeg een van de discipelen van, Heer, leer ons bidden. En dan de manier waarop dat... Dus op de manier waarop de Heer Jezus in feite dus zijn discipelen geleerd heeft om te bidden, dat heeft eigenlijk voor een stuk te maken met vertrouwen. Omdat eigenlijk de Heer Jezus die weet wat we nodig hebben. En daarom mogen we hem zaken vragen. En dan maakt hij op een gegeven moment, Christus maakt de vergelijking van, bijvoorbeeld als je een vriend hebt, bijvoorbeeld. En een vriend bijvoorbeeld... die heeft honger en die heeft bezoek bijvoorbeeld en ik kom aan uw deur kloppen. Ik zou graag een brood hebben, want ik heb broodtekort. Dan had hij, omdat hij een vriend van hem bent, dan had hij niet bijvoorbeeld zeggen, oh, ik heb niks, en had hem gewoon een brood geven. Dus als je omdat je beschaamd bent, van als ik het niet ga geven, dat kan toch niet, hè? En ook zegt hij van bijvoorbeeld, je hebt een vader-zoon-relatie of een moeder-dochter-relatie of vader-dochter-relatie. Dus soms gaan bijvoorbeeld kinderen ook dingen vragen aan hun ouders. En dus die vergelijking met je, als dus ouders bijvoorbeeld. Als de kinderen iets aan hun ouders vragen, weet dat ouders, wij als mensen, wij zijn niet perfect. En als mensen niet iets aan ons vragen, dan We willen ook niet echt slechte dingen geven aan kinderen. Ouders willen geen slechte dingen geven aan kinderen. En dan maakt de Heer Jezus Christus de vergelijking, ondanks het feit dat ze niet perfect zijn, ja, geen andere dingen gaan geven wat de kinderen vragen, bijvoorbeeld. Ze gaan geen steen geven voor een brood, bij wijze van spreken. Als de ouders dat niet geneigd zijn om te doen, gaat de Heere God en Vader dat zeker niet doen. Dus dat kunnen we eigenlijk lezen in het Lucas-evangelie. Maar je worstelt soms van, je bidt soms tot God, bijvoorbeeld om bepaalde dingen. Bijvoorbeeld dat je zou slagen in studies, of dat je bijvoorbeeld een gebed om iets, bijvoorbeeld. En bijvoorbeeld van, je zou graag iemand leren kennen. Maar bijvoorbeeld, dat gebeurt niet. Dat komt voor, dat kan voordoen. En dan uiteindelijk, het is zo dat uiteindelijk, omdat God het goede met ons voor heeft, geeft hij ook niet altijd wat we vragen. Omdat je kan bijvoorbeeld dingen vragen aan God die eigenlijk in strijd zijn met wat God zegt in zijn woord. Of gewoon, het kan ook gebeuren dat ik bepaalde dingen aan hem vraag die eigenlijk niet goed zijn voor mijn geestelijk welzijn of voor mijn gezondheid, bij wijze van spreken. Dan kan het gebeuren dat God zegt nee. Of soms gebeurt het ook dat God je wel dingen gaat geven, maar veel later dan dat je eigenlijk... Er zijn dus bepaalde valkuilen eigenlijk, die eigenlijk je dagdagelijks leven kunnen belemmeren, waardoor je eigenlijk je vertrouwen in God dus niet stelt. Bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld meer op mensen gaat vertrouwen dan op God zelf. Dus dat is eigenlijk een beetje de kern. En wat dat ook is, wat belangrijk is, ook een onderscheid maken tussen... Er is een verschil tussen... Je hebt zelfvertrouwen. Dus je hebt zelfvertrouwen en... of bijvoorbeeld zelfvertrouwen of... valse nederigheid, bij wijze van spreken. Dus zelfvertrouwen op zich is goed, maar eigenlijk moet je zelfvertrouwen zo zijn dat je eigenlijk dankbaar bent om wat de Heer Jezus eigenlijk u gegeven heeft als talenten of als een geestelijke gave, als je die ontdekt. En dat is tot de opbouw van de ander. Maar als je zelfvertrouwen meer ik zelf doen is, dan ga je op een gegeven moment gewaar worden dat je gaat botsen en... we gaan ons zelfvertrouwen soms ook beschamen. Dat kan ook zijn door negatieve ervaringen zijn, bijvoorbeeld. Of bijvoorbeeld moeilijkheden die op je pad gekomen zijn. Bijvoorbeeld een overlijden van iemand die dierbaar is. En dan kan bijvoorbeeld je vertrouwen beproefd worden. Dus dat is eigenlijk zo'n beetje... ik worstel daar nog altijd mee hoe dat je eigenlijk je vertrouwen op Christus moet stellen. En als afsluiten had ik gewoon nog iets op papier gezet. Dat is eigenlijk gewoon een persoonlijk gebed. Ik ga het voorlezen. Ik heb dat gewoon maar een keer in de trein zo'n beetje een keer in elkaar gebokst. En dan nog hier resten of zo. Dus eigenlijk gewoon een gebed die ik ga voorlezen, want je kunt dat moeilijk bidden, dat is een beetje lastig. Dat is gewoon als afsluiten van mijn tuin, het is een beetje een mengeling. Hè. Dus afsluiting, persoonlijk gebed. Heer Jezus Christus, help mij om gelijk Abraham, die met vallen en opstaan geleerd heeft om zijn vertrouwen op God de Vader te stellen. U weet, Heer, dat stel je vertrouwen in de Heer Jezus Christus soms overkomt als een dooddoener. Want de dagdagelijkse praktijk komt vaak niet overeen met hoe hij het bedoeld heeft en hoe hij dat eigenlijk in zijn woord aanreikt. Help mij, Heer, om meer doordrongen te zijn van uw liefde en genade zodat ik meer en meer met een dankbaar hart u kan danken en iets van die innerlijke blijdschap kan uitstralen of tonen, ook als de omstandigheden niet meezitten. Leer mij, Heer, om de valkuilen, zoals ontmoediging of misschien zelfs verbittering, te herkennen en indien nodig te beleiden door bijvoorbeeld zonden concreet bij naam te noemen en niet gewoon enkel in algemene zin te verwoorden. Heer, wilt u mij zonden vergeven? En that's it. Zo kan ik leren vertrouwen op uw almacht, genade en liefde, om zo uw stem beter te kunnen verstaan. Heer Jezus Christus, u kunt dit bewerken door, dat kan zijn, door een bemoediging of vermaning uit uw geschreven woord, de Bijbel, of door een broer of zus uit de gemeente als deel van het lichaam van Christus, zoals bijvoorbeeld de profeten en de apostelen, de profeten in het Oude Testament gedaan hebben en de apostelen in het Nieuwe Testament. Heer Jezus Christus, leer mij om meer open te staan voor de werking van de Geest van God, de Heilige Geest, dus de plaatsvervanger van Christus hier op aarde, zodat ik niet krampachtig in eigen kracht als een christenmens hoef te leven, maar mag rekenen op uw kracht en bijstand, zoals u in zijn woord, zoals de Heer Jezus Christus in zijn woord heeft beloofd. Vergeef mij, Heer Jezus Christus, als ik uw naam verloochen, of dat het nu is om mijn eigen hachje te redden, of puur uit egoïsme, of vergeef me, Heer, als het gewoon is omdat ik met mijn mond vol tanden sta en te weinig vertrouw in de heilzame werking van de Heilige Geest. Help me, Heer, om in volle verwachting uit te strekken naar uw terugkomst en dat de Heer Jezus Christus is eigenlijk onder andere bezig om een plaats, een huis, voor te bereiden zoals hij zijn discipelen beloofd heeft. In het huis van God de Vader zijn vele woningen, zei de Heer Jezus Christus aan zijn discipelen in Johannes hoofdstuk 14, vers 1. Het helpt me, Heer, om dat Maranatha-Christen-gedachte niet als een soort escape te beschouwen, maar eerder als een motivatie om de innerlijke blijdschap te kunnen tonen in onze niet-christelijke samenleving. Heer, dat vraag ik je om Jezus wil. Amen.
Jan, bedankt voor uw getuigenis, voor het eerlijk getuigenis. Vader, wij bidden ook voor onze Jan, Heer. Wilt u hem zegenen? En ik dank u ook voor zijn openheid en ook voor zijn voorbeeld. Hij is altijd trouw in de bidstonden, trouw de zondag. Heer, dank u voor hem. Wilt u hem ook verder zegenen in zijn leven, Heer? Tot lof en eer van uw naam. Amen.
We gaan het laatste lied zingen over liefde. Kortom, er zijn drie dingen die blijven: geloof, hoop en liefde. Maar de liefde is de voornaamste. Niet dat de rest niet belangrijk is, maar liefde is niet liefde dat wij vinden soms bij mensen of zo. Ik hoop van of ik zie graag, maar gewoon liefde die onbuitelijk, lekker het liedje gaan zeggen, onvoorwaardelijk is. Liefde was het onuitputtelijk.
Immer singen wir.
Zo, we zijn op het einde van onze dienst gekomen. Dan hoeft mij enkel nog mede te delen dat er dinsdag bedstond is. Zoals jullie ook weten, mogen jullie ook blijven eten. Er is eten genoeg. Dus voor de mensen die misschien niets mee hebben, er is altijd eten genoeg. En gisteren heb ik van mijn kleinzoon gehoord dat ik een dikke buik heb, dus ik zal een beetje minder eten, moest er tekort zijn. Dus ja. Dus van iedereen van harte welkom. Er is ook nog koffie. Dus mensen, het is altijd een keer goed om samen te zijn, om na te praten. We hebben tijd, het is vakantie, het is zondag. Dus geniet ervan. En dan wens ik jullie allemaal nog een gezegende zondag.